Goedenavond allemaal. Mooi om voor het eerst in uw midden te zijn. Ik zie wat bekende gezichten, ik zie wat minder onbekende gezichten. Fijn dat ik hier in de plaats mag staan van de andere spreker. Maar het gaat inderdaad niet om de spreker, maar het gaat om het woord van God. En dat hoop ik vanavond met u te mogen delen. Maar wel fijn om even te weten wie u voor u heeft staan. Mijn naam is Wietse van der Hoek. Ik ben predikant van de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek, sinds een paar weken. Maar ik ben geboren en getogen in Dordrecht, in het zuidwesten van Nederland. Opgegroeid in een baptistengezin. En daar eigenlijk met het idee, ik ga voor de klas. Dat heb ik ook jaren gedaan. Jaren in het basisonderwijs actief geweest. Tot de Heer riep tot een grotere klas, de gemeente. En uiteindelijk via de opleiding in het Baptistisch Seminarium terechtgekomen in mijn eerste gemeente, in het havengebied van Rotterdam. Daar heb ik mijn eerste jaren aan de ruige kant van Rotterdam. Mooi publiek, en heerlijk ook om daar de gemeente te mogen dienen. Daarna ook nog wat werk in Dordrecht gedaan. Uiteindelijk in 2012 naar Arnhem-Zuid. En vervolgens via Arnhem weer in 2017 naar Hogeveen, het Jeruzalem van het Noorden. En uiteindelijk vanuit Hogeveen sinds afgelopen zomer in het prachtige Oldebroek, waar we nu neergestreken zijn met ons gezin. Ik ben getrouwd met Wendy. We hebben 3 kinderen. David van 16 en Elise van 15 en Anne van 9. En het is altijd mijn verlangen om het woord van God te mogen delen. Dat we gebouwd, gesterkt worden vanuit het woord van God. Maar ook mogen zien dat het profetisch woord ook van lang geleden zoveel zeggingskracht vandaag heeft. En ik ga met u zo meteen een gedeelte lezen uit Habakkuk. En Habakkuk is een van de kleine profeten. En ik denk dat sommigen even moeten bladeren. Waar zat dat ook alweer? Het zit aan het eind van het Oude Testament. Een aantal bijbelboeken voor Matthäus. En u mag vast opzoeken Habakkuk 3. Maar ik zeg u er vast bij. We gaan heel wat stukjes lezen uit Habakkuk. Dus zoals gewoonlijk neem ik aan dat u uw Bijbel bij u heeft. En dat we ook samen die gedeelte kunnen lezen. En Habakkuk zit voor Zefanja, na hem, Habakkuk, Zefanja. En ik lees met u Habakkuk 3, vers 17 tot en met 19. Maar voordat ik ga doen, vind ik het altijd even belangrijk dat u weet in welke periode van de Bijbel we zitten. Want ik kan wel tegen u zeggen, u weet wel Habakkuk. Maar ik weet ook dat er een aantal jonge mensen misschien in zitten. Dat ik denk, als ik ga vragen, in welke tijd was dat nou ook alweer? En waar moeten we Habakkuk plaatsen? Dat het wat spannend kan worden. En ik neem u eigenlijk mee, als we het hebben over de periode van Habakkuk. Dan zitten we eigenlijk in de nadagen van het koninkrijk. En het tweedelig koninkrijk. Even voor de goede orde. De eerste koning was Saul. Saul was de door mensen gewenste koning. Zijn opvolger was David. En David zou je kunnen zeggen, het hoogtepunt in het koninkrijk, één rijk, in het gebied zoals de Heer het ook gegeven heeft. En na David komt Salomo. En Salomo was wijs en had veel geld. Maar wat we vaak weten, wat als er veel geld en veel macht en rijkdom is, dan verschijnt daar ook de afgoderij. En vele vrouwen die uiteindelijk ook Salomo vergezelden. En Salomo, daar viel het rijk als het ware alweer, nou ja, bijna uiteen. In zijn zonen ontstond het Noordrijk en het Zuidrijk. Oftewel Israël en Juda. Oftewel het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En als we dan de boek Koningen nemen, dan ken je misschien dat zinnetje wel, wat er telkens staat in het boek Koningen. En zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En zo dendert dat koningschap naar beneden, waarin de afgoden naar binnen worden gehaald, waarin van alles wordt gedaan wat de mensen zelf wilden. En uiteindelijk eindigt dat in het Noordrijk in de eerste ballingschap. En de eerste ballingschap is als de Assyriërs komen, uit Assur. En die nemen als het ware het tienstammenrijk, oftewel Israël of het Noordrijk, die nemen ze mee. Het Zuidrijk, tweestammenrijk, oftewel Juda, blijft nog even overeind. Er wordt nog met rust gelaten. Maar als we dan Koningen lezen en Kronieken, dan zien we dat ook daar dezelfde dingen gebeuren. De dingen die slecht waren in de ogen van de Heere. En uiteindelijk staat daar een nieuwe vijand voor de deur. En dat is de tweede ballingschap. En die komt uit Babel. En in die periode zit Habakuk. Met nog een aantal profeten. Een aantal profeten hebben het al voorzegd wat er ging gebeuren. Een aantal profeten zijn met Habakuk in dezelfde periode actief. Maar hier komen we op het punt dat Habakuk is een profeet actief in de stad Jeruzalem. In dat geval ook Juda. En je moet het voor je zien dat hij dagelijks als een wachter Sions op de stadsmuur van Jeruzalem loopt. En hij ziet vanaf die stadsmuur dat de volken zich opstellen. Dat er steeds meer legers van Babel Jeruzalem ontsingelen. En wat doen de leiders van Juda? Die sluiten bondjes. Zoeken contact met de koning van Moab. Doe je mee? Dan gaan we ze verslaan. En de koning van Egypte wordt er nog even bij gesleept. Zullen we samen sterk zijn? Want dan zullen wij het wel oplossen in de regio. Maar de Heere God wordt niet geraadpleegd. De Heere God is van vroeger, van oude tijden. En in die tijd zit Habakuk. En ik lees met u het slot, vers 17 tot 19. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn, en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Ik wil nog kort bidden voordat we gaan bespreken. Vader in de hemel, we hebben uw heilig woord gelezen. En vol ontzag knielen we neer voor uw troon, de troon der genade. Waar we keer op keer genade mogen verwachten. Waar we ook uw woord vandaan mogen ontvangen. Want als uw geest het niet is die ons hart en onze gedachten vervult, dan is het slechts kennis. Maar Vader, als uw geest onze harten doorwaart, Heer, dan zal het leven geven. Dan zal het vrucht dragen. Heer, wilt u zo werken in ons midden deze avond? Wilt u spreken? Uw gemeente hoort. Amen. Een bijzonder Bijbelboek, Habakuk. Het doet mij een beetje denken aan de periode dat ik stage ging lopen op de PABO. Ik weet niet of mensen hier de PABO... Hier onderwijzers in de klas? Waar mensen? Nee, toevallig niet? Nee. Nou, als je de PABO gaat doen, kijk, daar een oude lerares, kijk, mooi. Dan weet u het vast wel. Als je stage gaat lopen op de PABO, dan moet je eigenlijk in het eerste jaar ook voor de klas. En ik weet nog goed, ik was een jaar of 17, ik had de HAVO gedaan en ik ging de PABO doen. En ik ging voor de wat oudere kinderen, waar je mee kan communiceren, die ook wat kan leren. Maar bij de PABO was het verplicht om ook even bij de kleuters stage te lopen. Dat was voor hen niet zo handig en niet voor mij zo handig in die tijd. Maar goed, het was verplicht. En ik weet nog goed dat ik moest stage lopen op een schooltje in Hoge Zwaluwe. Een school met totaal 23 kinderen. En een klasje van 5. 5 dreinende kleutertjes. En ik, met mijn grote lijf, een beetje slungelig nog vanuit de puberteit, moest daar les gaan geven aan kleuters. En er was een jongetje bij, die kon het niet nalaten om de 5 minuten te vragen, waarom? Waarom? Ik werd daar helemaal tureluw van. Bij iedereen en alles wat er gebeurde, waarom? Waarom? De ontdekkende fase van de kleuter, noemde mijn stagiaire, mijn stagementor dat. De ontdekkende fase van de kleuter. En ik dacht alleen maar, ontdekte hij ook maar eens dat hij zijn mond kon houden. Het is zo mooi bij kleine kinderen. Want wat kleine kinderen doen, is vragen stellen die wij volwassenen niet vaak durven stellen. Kleine kinderen, daar accepteren we het van dat ze overal waarom kunnen vragen. Waar wij geleerd hebben en geconditioneerd zijn om ons te gedragen in bepaalde ruimte. Om de vragen voor ons te houden. Om ons keurig te settelen in de setting waarin wij zijn neergesteld. En eigenlijk wat ik zo mooi vind in het boekje Habakuk. En daarmee verschilt Habakuk ook van de andere profeten. Habakuk is hier de profeet die continu de vraag stelt waarom. En dan stelt hij die vraag niet aan de leiders van Juda. Niet aan het volk wat maar doet waar ze zin in heeft, maar aan God. Waarom, God? Waar de andere profeten eigenlijk de zonde van het volk aan de orde stellen, of andere dingen kritisch kunnen bekritiseren, gaat Habakuk met de Heere in conclave. En als je meekijkt naar hoofdstuk 1, dan begint dat eigenlijk al. Het boek Habakuk heeft helemaal geen inleiding. Het Habakuk begint direct in hoofdstuk 1... met het aanspreken van de Heere, die waarom vraag. Ik citeer hoofdstuk 1 vers 2. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en u verlost niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Je zou het maar durven vragen aan God op een dergelijke manier. Maar wat Habakuk hier bij de Heere neerlegt is wat hij ziet. De wet verliest zijn kracht en de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. En ik dacht van de week, als toen ik al die beelden van de jodenjacht door Amsterdam zag, dacht ik wel eens, heren, wat hebben wij vandaag Habakuks nodig? Die dit aan de kaak stellen. Die het waarom-vraag durven stellen, maar ook juist naar zichzelf durven kijken, maar wat gebeurt hier? De wet die zijn kracht verliest, het recht wat niet tevoorschijn komt, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. In het geval van Habakuk is de goddeloze hier Babel, die als een monster met vele wapens, met oneindige legers voor de poorten van Jeruzalem staat. En Habakuk treedt als profeet iedere dag op de muren van Jeruzalem en hij ziet ze dichterbij komen. En hij voelt de spanning in de stad. Het is een extreem harde vijand die de hele regio aan het veroveren is. Het Noordrijk is al ingelijfd. Ja, en dan de eigen koningen. De politiek leiders van Israël die vertrouwen meer op de bondjes met de partijtjes en de groepjes. En we zullen samen wel optrekken in de samenleving. Nou, dan komt het wel goed zolang wij onze allianties maar maken. En onze eigen Verenigde Naties maar oprichten, dan zal het wel goed komen. Oh ja, wij zien het ook vandaag. Wat het doet. De bondjes die wij willen sluiten, de verenigingen die we gemaakt hebben, de politieke allianties die wij willen sluiten. En wat levert het op voor ons land? Wat zien we gebeuren? De wet verliest zijn kracht. Het recht lijkt niet tevoorschijn te komen. En het wordt alleen maar donker. Donker en donker. Maar wie is dan die rechtvaardige hier? In hoofdstuk 1 vers 4. De goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Doelt hij dan op zichzelf? Doelt hij op zijn tijdgenoten, Jeremia, Nahum of Zefanja of een gelovige rest? Dit is een grote spanning in het boek van Habakuk. Want bij Habakuk zitten er twee dingen die ik wel herken in het denken van vandaag. Ook als het gaat over de huidige strijd in Israël en Gaza. Want aan de ene kant zie je namelijk een duidelijke lijn dat namelijk we gewoon kunnen noemen oorzaak-gevolg. De consequenties van een zondig handelen van de koningen, die niet toeval zijn. In de Bijbel zijn de dingen, als het van God vandaan komt, nooit toeval. Want als we kijken naar Deuteronomium 27, 28, 29, 30... je moet thuis maar eens nalezen, dan lees je daar dat in de Tora staat precies wat er gebeurt als je de vijandige goden en de afgoderij naar binnen haalt. Dat noemen we de zegen- en vloekteksten. Waar je duidelijk kunt lezen, indien u mijn geboden loslaat, zullen de vijandige volken over u heen komen. Als u als land en natie beslist om mijn geboden aan de kant te gooien, draag dan ook de consequenties. En dat weet Habakkuk. Habakkuk weet dat wat de situatie in zijn kleine gebiedje Juda niet toeval is. Hij weet dat het komt doordat de koningen meer vertrouwen op mensen dan op de Heere. Hij weet dat het volk het belangrijker vindt dat ze geld goed en goedkope liefde willen hebben. Maar er zit ook een andere kant in het boek Habakkuk. Want niet alleen oorzaak en gevolg, maar Habakkuk weet ook dat de Heer een verbond heeft met de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is die tweestrijd. De tweestrijd dat ik ook wel eens herken. Dat wat wij meemaken in ons land is ook geen toeval. Wij hebben na de oorlog ook God doodverklaard. Hebben we alle remmen losgegooid. Is de afgoderij ons land binnengerend. En geven we over ruimte en aandacht voor. Waar is dan de plek van de Heer? Laten wij dan niet vreemd opkijken. En nu met een wijzende vinger naar Israël wijzen. Of naar wie dan of wat dan ook. En tegelijkertijd is er ook een zegenkant. Indien u doet wat de Heer zegt, zal ik u zegenen. Tot in de verre geslachten. En kennen we ook een God van trouw. Die zo trouw is, dat hij het verbond aan Abraham, Isaac en Jacob nooit zal loslaten. Ook Paulus bevestigt dat in Romeinen 9 tot en met 11. En die spanning zit Habakkuk. Want hij ziet die lege staan. Hij denkt, en hij bevraagt nu, Heere, heb ik het nou mis? Gaat u nu echt uw volk loslaten? Laten we eerlijk zijn, als we nu naar de situatie kijken in Israël. En in Libanon is het gedoe. En in Syrië. En Iran wil zich bemoeien. En Iran heeft in Irak weer spullen neergezet. En hoe lang houdt Egypte zich nog stil? En hoe lang houdt Saoedi-Arabië zich nog stil? Enzovoort. En wat als dat losklapt? Wat dan? De Bijbel heeft het antwoord wel. De Bijbel laat zien dat de Heere trouw duurt tot in eeuwigheid. En dan weten we dat er verdrukking komt. En dan weten we dat er spanning komt. En we weten dat het kookpunt in Israël ligt. Maar Heere, wat gaat u doen? Kan ik op de zwartste momenten van de mensheid vertrouwen op u? Dat is de vraag van Habakkuk. En als we hem dichterbij brengen bij onszelf, dan kan het ook wel eens heel dichtbij komen. Heere God, als we kijken naar de wereld, wilt u dan nog wel verder? Bent u echt te vertrouwen op uw woord? En als de vijand voor de muur niet opeens een volk is, maar een ziekte, die heel dichtbij kan komen en de dag gitzwart kan maken. Als het verlies van mensen je zo kan aanraken, dat je alleen nog maar donkere dagen kunt zien. Heere, bent u dan te vertrouwen? Durven wij dan als Habakkuk de vragen neer te leggen, eerlijk zijn. Laten we dan eens kijken naar hoofdstuk 1, vers 12. Wat Habakkuk doet. Habakkuk, die wint er geen doekjes om. Habakkuk is niet degene die met prachtig gelijmde woorden en alzalvend de Heere tegemoet treedt. Met allemaal verleidende woorden. Moet je kijken wat Habakkuk zegt in hoofdstuk 1, vers 12. En dan is het de gebed en klacht van de profeet, staat er terecht boven. En dan zegt hij tot de Heere, bent u niet van oudsher de Heere? Er staat daar Heere met hoofdletters. Er staat Yahweh, de God van het verbond. Mijn God, de Heilige, waarvan je mag weten, wij zullen niet sterven. Heere, u hebt hem, mijn vijand, toch gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardig is dan hij zelf? Je moet het maar durven. Wie spreekt zo met de Heer in zijn gebedsleven? Zijn wij vaak dan, niet als ik, anders opgevoed? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Draag maar, want de Heer is goed. We hebben er allerlei liedjes bij verzonnen. Maar Habakuk zegt het hier gewoon. Hij zegt gewoon wat hij denkt. Hij zegt tegen de Heer, en zo staat mijn gevoel erbij. En dat doet hij niet met een vervelende ondertoon. Maar hij zegt, Heer, u bent toch Yahweh. U bent toch de God van het verbond. U bent toch de God die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En hij bezingt het hier als waar. U bent terrein om kwaad te zien. U verdraagt dat helemaal niet. Maar waarom aanschouwt u? Waarom doet u niks? Laten we eerlijk zijn, het liefst zou je dat toch willen in bepaalde situaties. Als Maranatha-gemeente zou toch liefst willen dat de Heer vanavond terugkomt. En opruimt in Israël. En de kwaden zal oordelen. En dat we thuis mogen komen bij hem. Waarom aanschouwt u nog steeds, zegt Habakuk? Waarom zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? Allemaal vers 13. Maar dan gaat God ook antwoorden. Ik vind het zo mooi. Want God laat Habakuk niet in de steek. God zegt niet tegen Habakuk, wat ben je nu brutaal? Hoe durf je dat te zeggen in je gebed? Waarom stel je van die moeilijke vragen? En dat is zo mooi als we verder gaan lezen. Allereerst in de houding van Habakuk. Kijk maar mee naar hoofdstuk 2 vers 1. Habakuk die heeft het niet gedeponeerd en gaat weer verder. Wat wij soms in ons gebedsleven kunnen doen. Ons lijstje indienen. Ik wil dit, wilt u bidden voor dat, wilt u bidden voor dusjes, wilt u dat doen. En dan hebben we het lijstje weer indien en we gaan weer verder. Wat Habakuk doet in hoofdstuk 2 vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan. Nam mijn plaats in op de vestingwal. Wat hij doet is het kwaad in de ogen kijken. En als hij dan die trap van die grote muren van Jeruzalem op is gegaan en hij kijkt over de rand, dan ziet hij daar die legers van Babel. Je zou het er bijna van in je broek doen van angst. En menselijk gezien zou je moeten denken, en we moeten nu iets doen. En wat zegt Habakuk? En ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. Dan heb je pas geloof. De vijand in de ogen kijken. Je waarom vragen gesteld hebben. Maar zo'n diep geloof hebben dat je kunt zeggen, ik zie uit naar wat u tegen mij gaat zeggen. Want zo'n diep vertrouwen heb ik op u. Wat kan ik daarvan leren? Ik denk velen van u met mij. Want als wij het kwaad in de ogen kijken, dan kunnen we iedere zondag in de kerk zitten. Maar onze eerste reactie is regelen, doen. Wat kan ik ervoor neer? Kan ik het betalen? Kunnen we het doen? Laten we het samen oplossen. En Habakuk gaat op zijn plek staan. De plek waar hij iedere dag kwam als profeet. Ik verwacht het van de Heere. Dat kun je alleen maar doen als je diep van binnen het diepe, vaste geloof hebt. Hij gaat doen. En hij zegt erbij, ik keek uit wat te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. En dan lees je in vers 2 direct achter het doen en dan gaat de Heer ook spreken. Hij heeft een woord voor Habakuk. En dan staat erop, schrijf het op, schrijf het in tafelen, zodat het snel te lopen is. Geef het aan de hele stad maar door. En dan komt dat stukje, die dubbelheid. Aan de ene kant zegt de Heer tegen Habakuk, voorzeker, vers 3. Het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Dat heeft te maken met Jeremia. Jeremia heeft duidelijk te horen gekregen van de Heer, 70 jaar zal het duren. 70 jaar, al die vergeten sabbatten zal ik u vergelden. In 70 jaar ballingschap. Dat was geen toevalligheid, dat was keurig afgemeten door de Heer. En ook op de datum af, afgerond. Dat wisten ze. Dat was verkondigd, dat was gezegd. En daarom staat hier ook, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Maar dan komt de hoop. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. En hier komen de twee dingen van Habakuk samen. Ja, er is oorzaak en gevolg. Wij dragen in ons leven, in onze samenleving, gewoon de consequenties van de dingen die we doen. Als ik met 150 straks terug ga krijgen, moet ik niet klagen dat ik tegen een boom lig. Als ik hier binnen door ga rijden. Dan is het mijn fout. Kan ik alles over de Heer zeggen, maar dat doe ik. Als ik mijn kinderen niet de aandacht geeft die ze nodig hebben en de liefde geeft die ze nodig hebben, dan moet je niet raar opkijken dat er een verkeerde verhouding ontstaat. Als ik alleen maar heers over mijn vrouw, maar niet vanuit Efeze 5 leer te dienen als man, om haar als Christus voor haar te zijn, moet je niet raar opkijken dat je een slecht huwelijk hebt. Dat zijn de dingen die zo zijn. Maar aan de andere kant, hij liegt ook niet. Want dan moet je kijken wat staat in vers 3. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Wat een Maranatha-boodschap in het Oude Testament. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. En hier komt het antwoord van de Heer aan Habakkuk. Ik ben te vertrouwen. En dan hoor ik het Nieuwe Testament spreken over die klagers die zeggen, waar blijft hij nou? En die God van jullie, die belofte. Nou, we zien hem niet komen. En dan is het genadetijd. Dan is het tijd van vervulling. En ook hier, als hij uitblijft, verwacht hem. Als je de legers ziet staan in de wereld. En de tekenen van de tijd zoals wij ze ook vandaag zien. En de duimschroeven van de mensheid worden aangedraaid. En uiteindelijk steeds dichter gaan komen bij dat moment dat de vrijheid van geloven weg is. Gods volk massaal wordt aangevallen. En de komst des Heren dichtbij is. Wat doe je dan? Habakkuk klimt op de stadsmuur. En hij zegt, Heren, wilt u spreken in mij? Terwijl ik de vijand aankijk. En de Heere zegt, als ik uitblijf, blijf mij verwachten. Zeker weten. Wat een hoop zit daarin. En wat kunnen wij dan leren van Habakkuk? Hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, zegt vers 4. Dit is onze hoop. De rechtvaardige zal door geloof leven. Zelfs als je de vijand moet aankijken. En laten we nog realistischer worden bij Habakkuk. Want het was niet zo, nadat dit woord gekomen was, dat de vijanden wegrenden. Nee hoor. Ze kwamen gewoon Jeruzalem binnen. Ze hebben de stad plat gebrand. De tempel leeggeroofd. Een zwart geblakende stad bleef achter. Mannen, vrouwen, kinderen, het vee, alles werd weggeroofd. Alles werd weggehaald. Oorzaak, gevolg. Maar als we hier een punt zouden zetten in het evangelie, dan hebben we niets. Dan zijn we hopeloze mensen. Maar er stond iets in vers 3, hoofdstuk 2. Het visioen wacht op de vastgestelde tijd. Deze dingen moeten gebeuren. Ook de Heer Jezus zegt het in de reden van de laatste dingen. Al deze dingen moeten gebeuren voordat het einde komt. Er is een vastgestelde tijd. Maar er is maar eentje die dat weet, dat is onze hemelse Vader. Die hemelse Vader weet wanneer het tijd is. En onze hemelse Vader heeft een getal der volheid. Wanneer dat getal bereikt is, dan zal de bazuin klinken. En dan zal hij zijn gemeente halen. Dan zal hij het aan het einde het werkelijkheid maken. Wat? Zijn belofte. Zijn trouw. Dan zal hij antwoorden op waarom. Dan zal hij in plaats van zwijgen, zal hij spreken. En zal hij in zijn zoon de volken richten. Ja, dan komt er een antwoord op onrecht. Dan komt er een antwoord op de dingen van waarom. Dan zal hij spreken, rechtvaardig richten. Maar tot die tijd. En dan komen we bij hoofdstuk 3 aan het einde. Want wat doet Habakkuk tot die tijd? Klagen? Feesten? Lekker meemopperen met de rest van de wereld over hoe slecht en hoe ellendig het allemaal is in deze wereld? Waar sommige christenen ook echt een goed handje van kunnen, trouwens. Lekker meehuilen met de wolf in het bos. Oh, wat is het toch een ellende hier in deze wereld? Want dat wisten we als het goed is al. Dat is ons ook voorzegd. Maar onze taak is niet om te mopperen in deze wereld. Onze taak is niet om azijnvaten te zijn. Onze taak is om smaakmakers, het zout in de wereld te zijn en een lichtend licht. En ja, het kan heel heftig zijn. Kijk maar mee naar Habakkuk 3, vers 16. Als je de legers werkelijk voor de deur hebt staan in je leven. Ziekte, dood en ellende zijn zo dichtbij. dan kun je meevoelen met wat Habakuk beschrijft. Het intense gevoel van Habakuk 3 vers 16, daar staat, ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Ja, dat kan soms zo zijn. De dingen die je hoort aan de grond genageld zijn. Als we denken aan Israël, dan vergeet ik die momenten niet. Vorig jaar, 7 oktober, dan draait je maag om. En ook de afgelopen weken. Maar ook de reacties. De koude harten, hete hoofden en alles wat maar volgt. Ik zitterde op de plaats waar ik stond. Het kan zijn dat ene bericht wat je binnenkrijgt van die ziekte bij de dokter. Ik zitterde op de plaats waar ik stond toen jouw geliefde er niet meer was. En dan? Wat leren we van Habakuk in de tijd wat wij mogen meenemen naar vandaag? Om niet azijnvaten te zijn, maar levend water te mogen verspreiden. En dan staat er aan het eind van vers 16 zeker. Ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Hij staat op de stadsmuur. Hij ziet de legers en zegt, ik zal wachten op de dag van de benauwdheid. Niet omdat hij het leuk vindt. Niet omdat hij een zin heeft in een potje vechten en robbertje doen met al die soldaten van Babel. Maar omdat hij weet dat dit van de Heere vandaan komt. Omdat Jeremia dit al gezegd heeft en meerdere profeten aangekondigd dat dit gaat gebeuren. Dit is de consequentie van de zonde van de koningen en het volk wat zich boog voor vreemde goden. Die dag van benauwdheid zal aanbreken. Het volk zal aanvallen. En dan beschrijft hij de situatie. Wat is dan de houding? De consequentie is dat Babel over Jeruzalem heen komt. En dan zegt Habakuk, dan zal de vijgenboom niet in bloei staan. Er zal geen vrucht aan de wijnstok zijn, de opbrengst van de olijfboom zal tegenvallen, geen voedsel in de velden, het kleinvee uit de kooien, geen rund in de stallen, kortom, alle basisbehoeften zijn weg. Dit is namelijk de basis van een samenleving. In ieder geval in de tijd van Habakuk. Waar je een huis hebt om te wonen. Eten, drinken, melk, vlees, groenten. Alles wat jou opbrengst kan geven. Het rund in de stal, het kleinvee, het is weg. De vijgenboom, een teken van Israël, zal niet meer in bloei staan. Wat ga je dan doen? En dan komt de taak van christenen in deze samenleving naar voren. Ook voor ons vandaag. Dan komt vers 18. Waar in de oude vertaling nog mooi staat. Dan toch zal ik opspringen van vreugde in de Heere. En vooral dat woordje dan toch. Want je zou geneigd zijn, nou zoek het allemaal maar uit. En ik ga weg en ik ga emigreren. Ik ga allerlei dingen doen. Of ik ga strijden. We moeten de wapens pakken. Zelfs in christelijke kringen horen we dat. We moeten optreden. Oh ja, is dat onze taak? Optreden? Heeft de Heer Jezus dat gezegd? Pak de wapens. Zelfs de soldaat die uiteindelijk met dat oor van de Heer Jezus en Petrus, Petrus die dat oor, zelfs dat werd genezen. Dat is onze Heer. Ik zal in de Heere van vreugde opspringen. Er staat hier niet verheug je in je situatie. Er staat hier verheug je in de Heere. En er staat weer Heere met 3 hoofdletters E. In de HSV. En dat betekent dat daar de Godsnaam staat. Daar staat, ik verheug mij in de God van het verbond. Mij verheugen in de God van mijn heil. En heil brengen is dat er toekomst is. Dat er geheeld wordt. De Heere is mijn kracht. Dan staat er zelfs 2 keer Heere. In het Hebreeuws staat hier Yahweh Adonai. De God van het verbond is mijn God. Yahweh Adonai. Ik ben die ik ben. Dat is de God die ik dien. Dat is wat hier staat. Dat is de God waar ik kracht uit haal. Dat is de God die er is. Ook al is hij onzichtbaar. Ook al merken we het niet. Ook al staan de vijanden voor de deur. Ook al kan alles je overstromen. Hij is er. Dat is mijn kracht. Dat is mijn heil. Dat is mijn vreugde. Drie dingen die hier achter elkaar gezegd worden. Het is mijn vreugde, het is mijn heil, het is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van een hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Dat is zingen in de nacht. Dat is wat Paulus deed en Barnabas in de cel. Zingen, terwijl je weet dat je de dood in ogen en de ogen kijkt. Dat is getuigen, terwijl je voor de grote wereldleider staat. Wat Paulus moet meemaken, die uiteindelijk voor de keizer van Rome komt. Omdat die keizer van Rome niet het laatste woord heeft. Omdat Babel niet het laatste woord heeft. Omdat ziekte niet het laatste woord heeft. Maar de Heer Jezus, de God van het heil, die ons het heil gebracht heeft, die onze vreugde is, die mijn kracht is. Want in geloof leren wij dat allemaal dingen kunnen ons overkomen. Wij worden niet uitgezonderd van dingen. Die welvaartspredikers die roepen dat allemaal zo graag. He, doe maar, knipper in je vingers en betaal, vooral betaal. He, en dan komt het allemaal goed. Dat heeft de Heere God helemaal niet gezegd. Al ga ik door een diep dal van duisternis. Yahweh, gij zijt bij mij. Trekt hij je daar dan in één keer uit? Nee hoor, hij geeft je een stok en een staf. Want dan moet je zelf ook nog stappen zetten. Daar heb je een stok namelijk voor en een staf. Dan kan je op leunen, terwijl je zelf stappen zet. Dat is Gods nabijheid ervaren in de duisternis. En dat is hier ook. Dan toch. Hij is mijn heil, hij is mijn vreugde, hij is mijn kracht. En wat dat met je doet, is dat je voor de ogen van de vijand als een dartelende hinde door de weide springt. Dat is een beetje het beeld wat je hier krijgt. Iets wat onlogisch is. Iets wat je niet zou verwachten. En toch maak ik het regelmatig mee. We prijzen de Heer dat wij nog in vrijheid mogen samenkomen. Maar als het gaat om ziekte en moeite, dan kom ik toch regelmatig bij een sterfbed van mensen. En daar mag ik het keer op keer zien gebeuren. Als mensen op een bed liggen, de dood aankijkend, ze niks meer hebben aan die portemonnee, ze niets meer hebben aan die autosleutels, de bankpasjes, de medailles, de diploma's, de staat van dienst in alle bedrijven, het doet allemaal niks meer. Het eind van iemands leven in een ziekenhuis, wat ik meestal als predikant aantref, is een bijbeltje op het nachtkastje. En geliefde om je bed. Zo begin je het leven met je geliefde. En zo eindig je het leven. En daar zie je, als gelovigen mogen sterven in de Here, wat een lied kan doen. En ik heb het meerdere malen meegemaakt. Als de Bijbel opent bij mensen. Of mensen met dementie of mensen met Alzheimer, merk ik het ook mee. We gaan zingen. En we zingen gelijk een hert verlangt naar waterstromen. Dan komen de waterstromen hier. En dan komt het geloof. En dan zeggen we, dan zal ik opgaan naar Gods altaren. Jubelen over de God van mijn heil, van mijn vreugde. En dan zie je de kracht van geloof. En dan komen we bij Habakuk, die het in het groot beleefde. En wij in het klein. Ik ga bijna afsluiten. Weet u, wij mogen biddend verwachten. Wij mogen ons verheugen in de Heer en leven uit zijn kracht. We mogen bij hem komen. En ik vind het mooi wat Habakuk doet, want hij vraagt gewoon. En ik denk dat veel christenen soms niet eerlijk zijn in hun gebeden. Veel christenen hebben een gebed, daar betrap ik mezelf ook wel eens op hoor, als beroepsbidder. Dat je toch gewend bent in een bepaald ritme. Dat je een riedeltje soms kan opdreunen wat je gewend bent, wat helemaal niet verkeerd hoeft te zijn of niet goddelijk. Maar dat heel vaak ook een wensenlijstje is. Waar we ook niet eerlijk zijn soms. Want waarom zou de Heere God soms altijd loven en prijzen als je gewoon worsteling hebt? Ik moet al denken aan als een van mijn kinderen thuis komt. Ik weet niet of sommige ouders het herkennen. Na zijn schooldag. En dan gaat er een grote klap, gaat de voordeur dicht. En dan komen ze binnen, dan wordt er een rugzak in de hoek gesmeten. En dan zeg ik, hoe was het op school? Goed, zeggen ze dan. Dus ik zie aan je ogen dat het niet waar is. Soms doen wij dat bij God ook een beetje. Dan zeggen we vaak helemaal niet eerlijk waar het op staat. En dan zegt God misschien wel eens tegen ons hart. Oh ja, prijs je mijn heilige naam? Oh ja, dank je mij echt? Oh ja, vind je dat eten wat voor je staat nu echt een zegen? Of is het je gewoonte? Mag ik je eerlijke hart nou eens zien? En wij hebben een God waar we welkom zijn. Habakuk wordt hier niet het half uur uit de hemel gekregen na zijn vragen. Hij krijgt een heerlijk antwoord. Hij krijgt eerlijkheid terug van God. Als wij eerlijk zijn naar hem, krijgen we het eerlijk terug. Habakuk wordt ook niet uit zijn plek gehaald. De vijanden worden niet, gaan niet verdwijnen, niet. Maar Habakuk krijgt God te zien zoals hij is. Ik ben. Heb je een rotdag? Ik ben. Ben je ziek? Ik ben. Staan de vijanden voor de deur? Ik ben. Wordt Israël aan alle kanten straks aangevallen? Hij zal zijn. Want als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zo mogen we bij hem komen. Eerlijk. Gewoon zoals je bent. Een prachtig lied in Johannes de Heer, waarmee ik afsluit. Vers 2, ik citeer het. Kom maar steeds met moeilijke vragen. Tot de God die het antwoord weet. Hij die jouw lasten ook wil dragen. Is het die je nimmer vergeet. Leg maar stil je hand in zijn handen. Zeg maar stil amen op zijn woord. Op de weg naar de hemelse stranden. Naar de stad met gouden poort. De naam van de Heere zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Amen. We gaan zingen. Prachtig lied. Lied 664. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. Ook als de schuren leeg zijn. En alles er niet is. We verlangen naar die dag. Laten we de Heer danken en samen ook voorbeden doen. Almachtig God, Vader in de hemel, wij danken u dat u de God bent tot wie wij altijd mogen gaan. Dat alle vragen bij u welkom zijn, dat al onze gedachten bij u bekend zijn. Want u bent onze maker. U kent ons, doorgrondt ons. En waar we ook heen gaan, u bent daar. Al klom ik op naar de hemel, al daalde ik af naar het dodenrijk, al vlucht ik naar het einde van de zee, u bent daar. Vader, dat is geen bedreiging, maar een vertroosting. Want wat er ook gebeurt in ons leven, uw hand gaat altijd dieper dan dat wij kunnen vallen. En wat mochten we vanavond leren van de profeet Habakuk? Uit zijn vertrouwelijke omgang met u mochten wij ontdekken uw woord van waarheid, van hoop. En dan bidden we, Heere, geef datzelfde geloof, de standvastigheid en het vertrouwen als bij Habakuk. Dat als alles ons ontnomen wordt, als er tijden zullen aanbreken, Heere, zoals beschreven in uw woord, ook door uw Zoon. Heer, dat alles weg en leeg zal zijn. Wij zullen jubelen in de Heer. Heer, dat kunnen we niet uit onszelf. Want uit onszelf zijn we geneigd tot het diepste kwaad. Zijn we geneigd om u los te laten en te vertrouwen op datgene wat ons klaarblijkelijk moed en hoop geeft op die moment. We kunnen het wel in de kracht van uw geest. Heer, in de volharding van het doen van de dingen die u ons vraagt. Om verwachtend, vertrouwend, verstandig en handelend bezig te zijn. Heere, leer ons om bakens van hoop te zijn in deze tijd. Leer ons om het kwaad in de ogen te kijken, wat het ook mogen zijn, en te blijven geloven en leven uit die gedachte, Jezus overwinnaar. Hij leeft. Hij heeft overwonnen. Vader, dan bid ik ook dat voor in ieder hart wat hier zit, dat mag gelden dat Jezus overwinnaar is. En dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Nog honger, nog dood, nog zwaard, nog alles wat maar kan gebeuren. Heere, geef ons kracht van omhoog, omdat we het alleen niet kunnen. Geef ons de inzichten in uw woord en de kracht van het gebed. Ook de kracht van samen gemeen te zijn in het omzien naar elkaar. Draag ons als de strijd zwaar is. Draag hen die gekweld worden door ziekten. Zichtbaar, maar ook onzichtbaar. Lichamelijk, soms ook geestelijk. Zegen hen die het moeilijk hebben omdat ze alleen zijn. Een partner hebben verloren of misschien wel nooit een partner hebben gehad. Zegen hen die de gebrokenheid hier lijfelijk hebben ervaren. In ziekte, Heer, maar ook in moeilijkheden, gebroken relaties, echtscheidingen. Vader, we kunnen heel makkelijk oordelen soms, maar u draagt ons op om mensen te winnen voor Christus en het spoor van de gerechtigheid te plaatsen. Zoals ook wij ooit allemaal getrokken zijn uit de duisternis tot uw kostbaar licht. Heer, we bidden u, Heer, voor hen die leiding geven, hier aan deze gemeente, ook in andere kerken hier te plaatsen en onderliggende dorpen en steden. Heer, dat uw woord gepredikt mag worden. En dat de Heer Jezus gezien, gevolgd en gediend mag worden. Heer, we bidden ook, Heer, voor het profetisch woord. Wat op zoveel plaatsen ook ontbreekt. Heer, waar mensen de hoop van de Maranatha-boodschap soms ook niet meer meekrijgen. Heer, ik bid u, Heer, dat er predikers zullen opstaan. Waar meer en meer uw woord ook verkondigd wordt. Ik bid u, Heer, voor de wereld waarin we leven. Die bloedt uit duizenden wonden. Heer, de journaalberichten buitelen over elkaar heen. Hier oorlog, daar oorlog. Hier overstroming, daar overstroming. Aardbevingen, alles, Heer. De kenmerken van de laatste dingen. Heer, ontferm u bijzonder over uw volk Israël. Heer, die in een spannende tijd zitten. Waar de leiders ook niet altijd doen wat goed is in uw ogen. Heer, waar moeite is, waar mensen lijden. Waar dan ook, in de omliggende volken. Heer, en tegelijkertijd bidden we, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. Zoals u die alleen kunt brengen. Dat de ogen geopend mogen worden voor de ware Messias. Die gekomen is, die geleden heeft, gekruisigd is en is opgestaan. Heer, alleen u kunt de ware vrede brengen. Vader, help ons zo in deze wereld te staan. Als lichtdragers, als zoutend zout. Smaakmakers van deze tijd, wijzend op de Heer Jezus. Zegen in ieder van ons, ook in de komende weken, als we naar school gaan, als we op het werk zitten, op andere plekken zijn. Heren, mag de Heer Jezus gezien en gediend worden. Wetende, Heren, dat we mogen weten dat er een God is die niet loslaat. De werken zijn der handen. Heren, draag ons zo, dag en dag, in uw vrede, in uw genade. In Jezus' naam gevraagd. Amen. Wij zingen met elkaar voor de zegen lied 249. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. We mogen van hier gaan onder de zegen van de Heere. En na de zegen zingen we ons laatste lied. Lichtstad met uw paarlenpoorten. Prachtig lied, hè? Ja, dat dacht ik ook. Maar eerst de zegen van de Heere. De zegen van de Heere is niet de garantie dat alles goed gaat in je leven. De zegen van de Heere is de zekerheid dat hij erbij is. Bij alle dingen van je leven. Ontvang die zegen. De liefde van God onze Vader. En de genade van Jezus Christus, de opgestane Heer. En de troost, kracht, nabijheid en richting van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen tot de dag aanbreekt. Tot Jezus terugkomt. En ons thuis zal brengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen. Maranatha, kom Jezus, kom. Amen.